Welkom allemaal deze middag. Horen jullie me allemaal goed ook achterin? Super. Nou, het is erg warm weer, dus me werd al aangeraden om het kort te houden. Nou, ik heb eerlijk gezegd geen tijd bij me, maar goed. We gaan gewoon ons best doen om het toch vol te houden. Ja, ik ben toch heel blij om hier in jullie midden te zijn en dat jullie hier allemaal gekomen zijn, ondanks het warme weer. Het is fijn om de Heer te prijzen en elkaar weer even te ontmoeten en samen na te denken over de dingen van God. Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Ik wil jullie vanmorgen oproepen om je voor te bereiden op twee dingen. En het eerste is een bruiloft. En het tweede is oorlog. Zult u misschien zeggen, nou die twee zie ik niet zo snel bij elkaar. Hè? Een bruiloft is iets van een feest, daar ga je naartoe, trek je mooie kleren aan, ga je zingen, dansen, vrolijk zijn, blij zijn. En oorlog is een heel ander verhaal. Een oorlog, daar trek je wapenrusting voor aan, dat is iets serieus, daar hangen levens vanaf. En dat heeft weinig met elkaar te maken. En toch denk ik dat deze twee in de Bijbel heel vaak samen voorkomen. Ik geloof dat we in deze dagen waarin we nu leven, in de tijd, ja eigenlijk zou je kunnen zeggen, geestelijk in de tijd terug zijn van Jozua, in de tijd waarin Jozua stond. Op het punt om het beloofde land met het volk binnen te trekken. Ik denk dat wij allemaal op het punt staan om een beloofd land binnen te trekken. Jozua stond op het punt om een letterlijk beloofd land binnen te trekken. We kunnen het allemaal op de kaart aanwijzen. Dus ergens in de regio waar het huidige Israël zich bevindt. Daar ging Jozua het beloofde land binnen. Maar ik denk dat wij allemaal een beloofd land binnen kunnen gaan. Geen letterlijk beloofd land zozeer, maar een geestelijk beloofd land. En als je een beloofd land binnengaat, dan komt daar altijd oorlog en strijd bij kijken. Dat kunnen we uit het verhaal van Jozua ook afleiden. Toen Jozua het beloofde land inging, toen moest hij zijn leger, de Israëlieten, moest hij voorbereiden op de oorlog. Hij moest ze klaarmaken om de strijd aan te binden. Nou, we staan aan het begin van een nieuw seizoen. Het is misschien niet het meest positieve beeld wat bij u bovenkomt als u denkt aan een nieuw seizoen, dat we oorlog gaan voeren. Maar toch zou ik willen zeggen, het leven met de Heer heeft wel iets van oorlog weg. Even iets over dat beloofde land wat ons dan beloofd is. In de Bijbel zijn veel beloftes daarover gedaan. Over een hemels domein wat we eigenlijk door Jezus binnen kunnen gaan. In de hemel liggen allerlei zegeningen voor ons klaar. Allerlei dingen liggen daar voor ons klaar. Jezus heeft ontzettend veel zegeningen voor ons verworven. En daar hoeven we eigenlijk alleen binnen te stappen. Nou gaan de haren van sommigen al direct overeind staan als ik het heb over geestelijke of hemelse zegeningen. Dingen die je niet kunt zien, de geestelijke wereld. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met de achtergrond die we hier in het Westen daarin hebben. En ik wil graag even een plaatje tevoorschijn toveren. Kunt u het een beetje lezen? Nou, ik zal het ook voorlezen hoor. Maar dit is een beetje het probleem waar we als Westerse wereld onszelf mee hebben opgezadeld. Als je naar de Bijbel gaat kijken, dan zie je dat hemel en aarde eigenlijk in drie delen opgedeeld zijn. Je hebt de hemel, daarin woont God. En je hebt dan de aarde beneden en daar woont de mens op. Maar daartussen zit nog een hele grote laag. En daar vind je engelen, demonen. Je vindt er geesten. Je vindt er geestelijke bolwerken. Je vindt er geestelijke manifestaties. Je vindt daar van alles en nog wat daartussen die hemel en die aarde ergens in hangt, zou je kunnen zeggen. Dat speelt zich allemaal af in een onzichtbare wereld, hier gewoon letterlijk om ons heen. Maar daarnaast staat hoe we er hier in het moderne Westen vaak tegenaan zijn gaan kijken. We hebben voor het gemak hebben we die tussenlaag even weggestreept. We hebben gezegd, nou over God kunnen we het nog wel hebben, maar ja dan in de kerk. En dan hebben we het over God die daar ergens in de hemel zit en die zich niet bemoeit met de dingen die hier op de aarde gebeuren. En dan de aarde, dat is gegeven aan de mensen en aan de dieren. En daarover kunnen we allerlei dingen theoretiseren, zeggen, hè, want hier leven wij. Dat is de wereld die wij zien, die we kunnen waarnemen en waar we wat mee kunnen. En voor het gemak strepen we die tussenlaag er even tussenuit. En dat levert ons vandaag de dag een probleem op. Want de Bijbel spreekt heel duidelijk dat er allerlei dingen zich afspelen in de onzichtbare wereld om ons heen. Maar als we het daar vandaag de dag over gaan hebben, dan is daar veel weerstand tegen. Nou, Jozua die het beloofde land binnenging, die stuurde verkenners vooruit. En die verkenners kwamen terug. En twee ervan, die zeiden, oh, het is een prachtig beloofd land, laten we er binnen gaan. Maar er waren ook 10 verspieders en die zeiden tegen het volk, daar moet je niet binnen gaan. Er zijn zoveel reuzen en versterkte steden, daar moet je gewoon niet aan gaan beginnen. Veel te gevaarlijk. Dat is eigenlijk ook een beetje, als we het over de hemelse zegeningen, het hemelse beloofde land gaan hebben, wat de Heer aan ons beloofd heeft. Heel veel mensen zeggen, als we het daarover gaan hebben, dan moet je je niet mee bezighouden. Want in die geestelijke wereld er spelen allerlei slechte dingen zich af. Dan krijg je te maken met demonen, met waarzeggerij, met occultisme en allemaal duistere machten. Daar moet je je vooral heel ver van houden, daar moet je je niet mee bezighouden. We houden het bij God en daar moeten we ons niet mee bezighouden. We gaan dat beloofde land niet in, want al die machten, je weet niet wat je kan tegenkomen. Dat is eigenlijk wat die verspieders zeiden. Ze zagen de reuzen voor zich oprijzen en ze zeiden, die reuzen moeten we niet onder ogen komen. We blijven lekker in de woestijn hangen. In de woestijn van deze wereld. Anderen laten zich tegenhouden door versterkte steden. En dat staat in de Bijbel symbool voor geestelijke bolwerken. In de Bijbel vind je de versterkte stad staat eigenlijk voor een geestelijk bolwerk. En er zijn allerlei geestelijke bolwerken ook werkzaam in de wereld waarin wij leven. Ik zal er een paar voor u noemen vandaag. De eerste die ik wil noemen is het bolwerk van rationalisme. Herkent u dat bolwerk? Dat is een bolwerk dat je alles moet kunnen begrijpen en moet kunnen beredeneren, want anders is het er niet. Ja, we moeten alles kunnen pakken met ons verstand. Dan heb je het onder controle, dan kun je er iets over zeggen. Maar anders dan kunnen we er niks mee. Rationalisme. Mensen die onder dat bolwerk zitten, die willen alleen maar redeneren en alles op dit niveau houden. Die zorgen ervoor dat dingen niet een slagje lager komen, niet in het hart dalen, maar die zorgen ervoor dat alles verstandelijk blijft. Dan hebben we het bolwerk van materialisme. Ook zo eentje die in onze westerse wereld enorm werkzaam is. Materialisme. Ten eerste zegt materialisme, de wereld bestaat uit dingen die we kunnen tasten, die we vast kunnen pakken. Uit materie. Stoelen, tafels, geld, huizen, auto's. En als je rijk bent, dan ben je rijk in deze wereld. Dan heb je veel materie verzameld, dingen die je kunt pakken, die je vast kunt houden. Maar waar ze aan voorbij gaan, is dat je in de wereld ook heel veel geestelijke rijkdom kunt verzamelen. Maar voor het gemak strepen ze dat even weg. Materialisme. Materialisme doortrekt onze hele samenleving. Als je overal om je heen kijkt, de reclame speelt erop in. Iedereen is bezig eigenlijk met, als je om je heen kijkt, is iedereen bezig met meer voor zichzelf te verzamelen. Van dingen die je vast kunt pakken. Dan heb je bijvoorbeeld het bolwerk nog van scepticisme. Ook zo eentje. Kent u van die mensen die u tegenkomt en die overal wat op aan te merken hebben? Maakt niet uit waar je over begint, ze hebben altijd kritiek of iets op aan te merken. Hoe voelt u zich bij dat soort mensen als u die tegenkomt? Wordt u daar blij van en opgebouwd? Of krijgt u daar een beetje zo'n nasmaakje van als u dat soort mensen tegenkomt? Ik denk dat die bolwerken van scepticisme ook in onze wereld wijd verspreid zijn. Overal vragen, kritische vragen bijzetten. Nog een belangrijk bolwerk is het bolwerk van religie. Ook eentje die heel erg sterk werkzaam is in onze wereld. Religie, die giet er eigenlijk een religieus sausje overheen. Maar het is eigenlijk niet anders dan een ander bolwerk. Religie gaat bijvoorbeeld over regels zetten, vaste orde aanhouden. En als je maar goed je best doet voor God, dan kom je hoger op de religieuze ladder. Dan kom je dichter bij God te staan. En als je maar goed houdt aan de regeltjes, dan doe je het goed. En anders doe je het fout. Dan ben je of je bent van de goede club, of je bent van de foute club. Dat is religie, de religieuze geest. Die ontrooft ons onze vrijheid. Ik schets dit even om te laten zien dat er reuzen en bolwerken zijn die ons ervan willen verhinderen om eigenlijk alle geestelijke zegeningen binnen te gaan die Jezus voor ons heeft klaarliggen. Maar ik wil jullie ook vandaag zeggen dat we in een tijd leven waarin die geestelijke wereld steeds meer zichtbaar gaat worden. En als we niet binnengaan in die wereld, daar niet in durven of willen binnengaan, dan zullen we niet kunnen begrijpen wat er in de komende jaren, tientallen jaren gaat gebeuren. Want er zijn heel veel dingen die op spel staan. Geestelijke strijd die ten volle losbarst in deze dagen. We kunnen het met corona al een klein voorproefje van hebben. Ja, als je ziet hoe corona eigenlijk de wereld in zijn greep heeft, is meer dan een ziekte alleen. Hè, als je het woord corona alleen al noemt, dan schieten mensen al helemaal in de stress. Gaan ze zich op bepaalde regels richten en ze gaan in hun eigen huizen zitten. En ik wil niet zeggen dat regels verkeerd zijn om te gehoorzamen, maar je merkt dat er zo'n geestelijke druk van die corona over de hele wereld heen is gekomen. De hele wereld is in één klap is die veranderd. En niet alleen door de ziekte zelf, maar ook door je zou kunnen zeggen, het is haast een vloek geworden die over de wereld is uitgesproken, het woord corona. Dat is nog maar een begin. Ik denk dat steeds meer dingen van de geestelijke wereld zichtbaar gaan worden in de komende tijd. En willen we begrijpen wat er gebeurt, dan zullen we daarin binnen moeten gaan. En wat ik ook heel sterk geloof, is dat kinderen daar nog veel meer open voor staan dan volwassenen. Kinderen zien nog van alles in de geest en in de geestelijke wereld. Maar wij volwassenen spelen er vaak niet op in. Of we doen het af als iets wat niet bestaat. En zo leren we onze kinderen eigenlijk daar niet serieus mee om te gaan. Maar ik geloof dat Jezus niet voor niks gezegd heeft dat we het koninkrijk van God binnen moeten gaan als een kind. Want kinderen zijn ontvankelijk. Kinderen zien gewoon, zonder oordeel. Kinderen schakelen niet bepaalde dingen uit nog. Ze staan nog open in het leven en ze kunnen ontvangen wat de Heer voor ze heeft. Ze kunnen zo het hemels koninkrijk binnenwandelen. En ze kunnen zo al die dingen zien. Ik ben een boekje tegengekomen en daar wil ik vandaag een getuigenis uit voorlezen. Want ik vond dat wel heel erg mooi en dat laat ik een beetje zien hoe dat werkt eigenlijk. Dus het boekje Kinderen hebben geen kleinere heilige geest. Geschreven door Jennifer Toledo. Jennifer Toledo heeft gewerkt veel met kinderen in Afrika. En zij werkte daar en zij bad met die kinderen voor de komst van de Heilige Geest. En zij gaf die kinderen onderwijs over de dingen van het Hemels Koninkrijk. En er gebeurden ontzettend veel bijzondere dingen. Zij heeft het ene getuigenis na het andere heeft ze hierin opgeschreven in dit boek. En zij beschrijft gebeurtenissen dat zelfs koningen en wereldleiders van sommige landen, die kwamen naar kinderen luisteren voor onderwijs en voor richting voor hun beleid om het land te regeren. Omdat ze wisten, omdat ze door hadden dat deze kinderen bovennatuurlijke wijsheid spraken. Eén getuigenis sprak me in het bijzonder aan. Het laat ik wel een beetje zien hoe we als kind het koninkrijk eigenlijk binnen moeten gaan. En ik wil dat vanmorgen gewoon met u delen, met u lezen. Ik ontmoette Megan voor het eerst tijdens een zomerkamp, toen ze 5 jaar was. Elke zomer ging ik naar hetzelfde zomerkamp in Canada om te werken met een groep kinderen uit die hele regio. Tijdens een van mijn bijeenkomsten met de oudere kinderen daagde ik de kinderen uit om met God te gaan daten. Ik grapte dat ze een geweldige doorbraak zouden meemaken in hun leven met de Heer, als ze net zoveel tijd zouden besteden aan daten met God, als aan praten met hun vrienden over het meisje of jongen die ze leuk vonden. Ik daagde hen uit om de tijd te nemen om alleen te zijn met God. Gewoon om hem echt te leren kennen. Toen ik het jaar daarop terugkwam, hoorde ik dat Megan mijn uitdaging heel serieus had genomen. Megan was nog maar 5 en dus te jong voor mijn lessen, maar had besloten dat ze toch mee wilde komen met haar oudere broer. Ze zat naast hem tijdens mijn les en het idee om een afspraakje te hebben met de Heer sprak haar erg aan. Ze besloot om het te proberen als ze weer thuis was. Ze maakte een plan en vertelde haar ouders dat ze op een bepaalde dag een speciaal afspraakje zou hebben met Jezus. Haar ouders stemden ermee in en lieten haar gang gaan. Al snel kwamen haar ouders erachter dat het haar ernst was, want ze had ter voorbereiding op haar date haar kamer ongevraagd opgeruimd. Ouders weten dat er iets bovennatuurlijks gaande is als je kind je kamer zomaar opruimt zonder dat je het aan ze vraagt. Daarna ging ze in bad en trok ze haar mooiste jurk aan. Ze vroeg haar moeder of ze echt eten en een kaars mocht gebruiken voor haar afspraakje. Haar moeder vond dat een beetje overdreven. Ze vond het goed als ze een kaars op de tafel zette, die niet was aangestoken, maar wat het eten betrof, zou ze moeten doen alsof. Teleurgesteld, maar vol vertrouwen dat Jezus het niet erg vond, dekte Megan haar tafeltje in haar kamer. Ze versierde de tafel en besteedde aandacht aan elk detail. Ze wilde dat het perfect was voor Jezus. Nadat alles op zijn plek stond, ging ze naar de andere gezinsleden en vroeg hun of ze haar alsjeblieft niet wilde storen, want ze zou een heel bijzonder afspraakje met Jezus op haar kamer hebben. Toen ging ze terug naar haar kamer, ging aan haar tafel zitten en wachtte vol geloof totdat Jezus kwam. Een jaar later, op hetzelfde zomerkamp, stond Megan met haar grote, heldere ogen naast haar moeder en vertelde het hele verhaal. En toen hoorde ik iemand op de deur kloppen, zei ze. Dit verlegen 5-jarige meisje zag Jezus haar kamer binnenkomen. Megan vertelde dat Jezus aan haar tafeltje ging zitten, op de plek die ze zo liefdevol voor hem had klaargemaakt. Hij glimlachte naar haar. Ze was helemaal opgewonden en vond het geweldig om bij hem te zijn. Toen ik haar vroeg, wat bedoel je precies als je zegt dat je Jezus je kamer zag binnenkomen, zei ze, ik kon hem heel duidelijk zien. Het was alsof ik de kamer zag zoals die was en op hetzelfde moment zag ik hem daar. Het was alsof ze door 2 brillen tegelijk keek. Ze ging verder met het beschrijven van haar heerlijke tijd met Jezus. Ze zei dat ze praten en dat hij het niet erg vond dat het eten nep was. Ik vroeg haar, waar spraken jullie nou over? Haar antwoord was fantastisch. Ach, je weet wel, allemaal van die gewone dingen waar mensen over praten. Hij praatte over de dingen die in de hemel gebeurden en ik praatte over de dingen die in mijn leven gebeurden. We praten om beurt over de dingen die we leuk vonden en die we niet leuk vonden. Het was echt gaaf. Ze herinnerde zich dat ze zich heel bewust was hoe ze haar vork vasthield. Met haar pink omhoog natuurlijk. En hoe graag ze wilde dat alles perfect was voor Jezus. Toen ging ze verder met haar beschrijving van die speciale ontmoeting. Ze vertelde dat Jezus haar na het eten uitnodigde om mee te gaan naar de tuin, omdat hij een verrassing voor haar had. Haar ogen spraken boekdelen terwijl ze me de rest vertelde. Toen ze in de tuin kwam, zag ze een prachtig rijtuig dat een beetje leek op een strijdwagen. Jezus hield de deur voor haar open. Het rijtuig had een open dak, er zaten glitters op en het werd getrokken door 2 vorstelijke witte paarden. Jezus hielp haar erin en toen begonnen ze aan een onvoorstelbaar bijzondere tocht. Ze beschreef allerlei beelden en kleuren die ze zag nadat ze zo plotseling in de geest was meegenomen. Ze vloog naar allerlei plaatsen en zag van alles, maar ze vond het moeilijk om woorden te geven aan wat ze tijdens die luchtreis allemaal had gezien. Jezus zat de hele tijd naast haar en legde haar alles uit. Hij sprak met haar over al die plaatsen, vertelde wat er voor die plaatsen op zijn hart lag en wat hij er aan het doen was. Hij deelde allerlei bijzondere dingen met haar. Zo hadden ze een heel gezellige tijd samen. Op een gegeven moment hielden ze stil en stapten uit om in een plas te gaan springen. Ze lachten en speelden lekker samen. Het was een plas, zei ze, maar het leek ook wel een beetje op een beekje. Ten slotte gingen ze terug naar de tuin. Jezus gaf haar zacht een kusje op haar wang en zei haar dat hij ervan had genoten om samen te zijn en dat hij graag snel weer een afspraakje met haar wilde. Terwijl Megan me opgewonden alles over haar afspraakje met Jezus vertelde, stond haar moeder stralend van blijdschap en dankbaarheid naast haar. Toen Megan uitverteld was, nam haar moeder me apart om haar kant van het verhaal te vertellen. Diep ontroerd vertelde ze me welk impact deze ervaring op haar dochter had gehad. Ze zei dat Megan bij vreemden altijd erg verlegen en stil was geweest, maar dat deze ontmoeting met Jezus haar dochter totaal had veranderd. Zij en haar man stonden versteld van het niveau van de openbaringen waar ze over vertelden. Hun 5-jarige dochter gebruikte woorden die ze nooit eerder van haar hadden gehoord. Ook legde ze ingewikkelde geestelijke concepten aan hen uit, waarvan ze wisten dat niemand haar daar ooit over had verteld. Megan dacht zelf dat ze alleen maar over stukjes uit haar gesprek met Jezus vertelde. Maar dit 5-jarige oude meisje was duidelijk aangeraakt door Jezus. Ik vond het zelf een heel mooi getuigenis om te lezen, omdat het eigenlijk laat zien hoe het hart van God naar ons is. Hij wil gewoon met ons omgaan. Weet je, gewoon als een kind. Maar dan moet je wel willen worden als een kind. Bij volwassenen denken al snel, dat kan niet. Is fantasie, is je eigen beelden, denk je maar. Weet je wel, dat soort dingen, dat soort stemmetjes. Omdat we al veel te veel van de wereld hebben gezien en onze eigen conclusies daarover hebben getrokken. Maar Jezus wil gewoon simpel met ons omgaan. Als we maar willen worden als een kind, als we hem maar gewoon vragen om te komen. En dan komt hij ook op een manier die bij ons past. Hij kwam naar dit meisje toe en hij sprak het meisje aan zoals zij aangesproken wilde worden. Jezus kende haar hart. Hij wist wat zij leuk en wat zij mooi vond. En ik denk dat dat voor ons allemaal weer anders is als Jezus naar ons toe komt. Hij zal ons allemaal op een andere manier aanspreken en op een andere manier ontmoeten. Maar ik denk dat we moeten leven met deze wereld van Jezus, deze wereld van de hemel. Dat onze ogen daarvoor geopend moeten worden. Ik wil met u een klein stukje uit de Bijbel lezen. Uit Openbaring 19. Openbaring 19 spreekt over de bruiloft en over de oorlog die er eigenlijk in de geestelijke gewesten plaatsvindt. Openbaring 19 vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte en als gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich klaargemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit zijn de fijne linnen. Deze fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar de engel zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoofd bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. En op zijn bovenkleed en op zijn dij was deze naam geschreven. Koning der koningen en Heer der heren. We horen over een bruiloft en over een oorlog. En het is niet voor niets dat deze twee na elkaar of bij elkaar beschreven worden. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Er wordt geschreven dat de bruid zich klaarmaakt voor de bruiloft. Wat staat er dan? Dat zij witte, reine kleren aantrekt om klaar te zijn voor de bruiloft. Om te trouwen met haar bruidegom, met Jezus. Het staat voor ons, wij als gemeente, die ons klaarmaken om Jezus als bruidegom te ontmoeten. We maken ons rein en zuiver door de Heilige Geest geleid. En dan zijn we klaar om te trouwen met Jezus. En direct daarop staat dat Jezus op een wit paard stapt en ten oorlog uitrijdt. En hij zegt, rijd uit met mij ten oorlog. En dan staat er dat de hele hemelse macht hem volgt op witte paarden en met witte, fijne, linnen kleren. We maken ons dus klaar voor een bruiloft door witte, fijne, linnen kleren aan te trekken. En vervolgens stappen we op ons paard en rijden ten oorlog uit met onze bruidegom. Dat is interessant, hè? Bruidegom en bruid en oorlog. Die twee komen vaker in de Bijbel samen voor. Over de bruid in Hooglied wordt bijvoorbeeld gezegd, dan wordt er aan de bruidegom gevraagd, wat vind je nou zo mooi aan je bruid? En dan zegt hij, mijn bruid is als de rijdans van twee oorlogslegers. Nou, zouden we denken, wat is dat nou voor een beeldspraak? Hè? Een rijdans van twee oorlogslegers. Waarom oorlog en rijdans? Waarom die twee bij elkaar? Rijdans zou je op een bruiloft verwachten, maar legers verwacht je in de strijd, in de oorlog. En toch horen die twee onlosmakelijk bij elkaar. Jozua heeft ons dat laten zien. Toen hij het beloofde land binnenging, toen was het eerste wat er gebeurde, voordat hij het beloofde land inging, was dat de bevelhebber van het engelenleger naar hem toe kwam. Hij ontmoette de bevelhebber van het leger van de Heer. En die overste van het leger van de engelen, die zei tegen hem, nu ben ik gekomen en ik ga voor je uit, ik ga dat beloofde land aan je geven. En dan staat er dat ze bij Jericho waren en hoe ging hij Jericho veroveren? Hij ging Jericho veroveren, niet door het zwaard te trekken en hop naar de stad te gaan met zijn legers en erop af en te strijden. Nee, hij moest allemaal rondjes rond de stad gaan lopen. Je zou kunnen zeggen, een rijdans rond de stad gaan maken. Gaan dansen rond die versterkte stad. Iedere dag één keer. Eerst 6 dagen. En op de laatste dag zelfs 7 keer eromheen. En eromheen. En eromheen. En op het laatst werd er op de bazuin, op de ramshoorn geblazen. En hief iedereen gejuich aan. En toen stortten de stadsmuren vanzelf in. Ik denk dat die engelenlegers een duwtje hebben gegeven tegen de stadsmuur. Ik denk dat die engelenleger, die bevelhebber van het engelenleger, niet voor niets aan Jozua is verschenen. Hij ging voor Jozua uit. Hij heeft verteld wat zijn strategie was om Jericho in te nemen. Daarom verscheen hij daar bij de stadsmuren van Jericho. Dat leert ons dat wij als mensen samen moeten werken met de engelenlegers van God. Pas als hemel en aarde samen gaan werken, zullen we overwinningen gaan behalen. Zolang we het op eigen kracht blijven proberen, ja, dan halen we hier een overwinningje en verliezen we daar weer een slagje en doen we hier eens een slag in de lucht en rennen we van links naar rechts. Maar op het moment dat we met de hemelse engelenmachten gaan samenwerken, dan zullen we de ware overwinningen gaan boeken. Dan zullen de legers in slagorde geschaard worden. En dan zullen we de ware overwinningen gaan boeken. Maar niet door zwaard, niet door macht of geweld, maar juist door rijdans, door zang, door aanbidding, door om de problemen heen te trekken en God te verheerlijken over de oplossing die hij gaat geven. En door op de shofar te blazen. Ik heb hem vanmorgen meegenomen, de shofar. Even kijken, ik had hem hier liggen. De shofar is een instrument wat vaak in de Bijbel voorkomt. Ik wilde hem vandaag toch even meenemen, ook om aan u te laten horen en te laten zien. Dit instrument is bij uitstek een instrument om tot de oorlog op te roepen. He, om de legers samen te roepen en uit te laten trekken. En we vinden heel vaak in de Bijbel, als de ramshoorn geblazen wordt, dat er bovennatuurlijke dingen gaan gebeuren. Ja, de ramshoorn wordt geblazen en de muren van Jericho storten in. De ramshoorn wordt geblazen en de engelenlegers gaan voor Gideon uit en zorgen dat al die Amalekieten en zo elkaar een kopje kleiner gaan maken. Als de ramshoorn wordt geblazen, dan worden de engelenlegers actief. Deze roepen de engelenlegers op tot de strijd. Ik wil hem u laten horen vandaag. Ik wil hem hier ook blazen. Om de legers van God uit te nodigen om ook in onze levens te komen en overwinningen te helpen boeken voor zijn koninkrijk. En dan kunt u ook gelijk horen hoe die klinkt. De ramshoorn. Het is niet alleen omdat het leuk is of omdat het nou aardig is om te horen of te zien, maar dit heeft echt betekenis. In de Bijbel wordt heel duidelijk dat God met ons samen wil werken. Er staat ook ergens in de Bijbel: in de hemel heerst de Heer, daar heeft hij autoriteit, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Betekent dat hij ons, de autoriteit, de sleutels om te regeren over de aarde, heeft hij in onze handen gelegd. Dat was vanaf het begin was dat het plan. In Genesis, toen God net de mens had geschapen, zei hij: heers over de schepping. Ik geef jullie de autoriteit en de sleutels om over de schepping, over de aarde te heersen. En daarom moet God wel de samenwerking zoeken met de mensen om zijn heerschappij hier op aarde te vestigen. God kan niet simpelweg zeggen: nou, ik pak mijn engelenlegers en ik vaag zo het hele zooitje plat. En ik sticht mijn koninkrijk en ik begin opnieuw. Nee, want hij heeft ons de autoriteit gegeven om te regeren met hem. Hij heeft ons aangesteld om koningen te zijn en over de problemen in de wereld te heersen en te regeren met hem. En daarom zoeken hemel en aarde elkaar samenwerking op. En ik geloof dat we daar op de drempel van staan in deze dagen. Dat het daarom zo ontzettend belangrijk is dat we onderwijs krijgen over deze dingen en dat we meer leren over deze dingen. Maar anders zullen we niet begrijpen wat er gaande is in deze wereld. In onze dagen zoekt de hemel de samenwerking met ons op. Als u problemen tegenkomt in uw leven, ik weet niet hoe dat u vergaat. Bij mij is het in ieder geval zo, als ik problemen in mijn leven tegenkom, dan ben ik geneigd om er meteen een oplossing voor te gaan bedenken. We gaan eens even nadenken, wat zijn de mogelijkheden, wie ken ik, wat heb ik in huis en hoe kan ik deze problemen aanpakken. Zolang we op die manier blijven handelen, dan blijven we in het nadeel, want we blijven, om zo te zeggen, reactionair handelen. Er komt een probleem op je pad, En we moeten daar een antwoord op formuleren. Dan ben je altijd een stap te laat. Je laat de vijand eigenlijk bepalen wat er gebeurt. Toch? De vijand bepaalt wat er gebeurt en wij reageren daarop. Ik weet niet of er mensen zijn hier die van schaken houden. Eentje? Oh, twee. Ik hou zelf al van het spel schaken. En wat heel belangrijk is in schaken is dat je het initiatief hebt. Dat jij de zetten zet waarop de tegenstander moet reageren. Dan kun je je tegenstander namelijk sturen waarheen jij wilt. Dus even wat vergemakkelijkt gezegd. Maar we willen in de geestelijke oorlogsvoering willen we het initiatief hebben. Ja, we willen niet reactionair zijn. We willen niet dat de vijand de strategie bepaalt en dat wij moeten reageren op alles wat er gebeurt. Dat er ziekte komt en narigheid en problemen en zonde en slechte dingen in de wereld. En dan moeten wij dan maar wat op gaan reageren. Nee, we willen dat voor zijn. Wij willen aan agressieve en offensieve oorlogsvoering doen. Wij willen in de naam van Jezus uitgaan. En wij willen de strategie samen met onze Heer bepalen. Wij willen in het voordeel zijn en initiatief hebben. En daarom is het zo belangrijk om de Heer te vragen om openbaring te geven wat er nou echt afspeelt in de geestelijke wereld. Weet je, zolang we blinde geestelijke ogen hebben, dan kunnen we hier strijden tegen, maar dan komt het daar weer boven. Dan vecht je eigenlijk ben je dan eigenlijk aan symptoombestrijding aan het doen. Maar het ware probleem wordt niet aangepakt. Maar in deze dagen is het belangrijk om God te vragen of hij openbaring wil geven over wat er in de geestelijke wereld nou gaande is. Waar zitten de machten? Waar zitten de bolwerken? Waar zitten de vijanden? Zodat we samen met Jezus erop af kunnen gaan. En door gebed en door proclamatie samen met hem de overwinning daarover kunnen halen. Het is heel belangrijk om daar openbaring over te bidden en te krijgen. En het geldt niet alleen in de grote dingen, maar ook in het klein. In je eigen leven, in je eigen hart. Waarom zijn er dingen van die bepaalde zonde of slechte dingen in je leven, weet je wel, waar je steeds weer invalt. Hè? Je bent er net uitgeklommen, je hebt vergeving gevraagd en de volgende dag of een week later is het weer zover, lig je weer op je knieën. Waarom gebeurt dat steeds weer? Hè, we moeten de Heer vragen waar de angel zit. Waar heeft de boze nog terrein in jouw leven? Waar zit die stronghold, dat bolwerk wat jou steeds laat zondigen? Zodat we het kunnen slechten in zijn naam. En ook in je familie. Als je in je familie merkt bijvoorbeeld dat er in je familie ontzettend veel geroddeld wordt over alles en iedereen. Er kan er een bolwerk van roddel in je familie zitten die ontzettend veel kapot maakt. Ja, en daar kun je het geestelijk tegen strijden. Je kunt de engelen van de Heer erop afsturen om die bolwerken van roddel af te breken en neer te halen. Je kunt in de naam van de Heer daar overwinning over uitspreken. Maar het is belangrijk om de Heer openbaring te vragen over wat er in je eigen hart zit, in je familie, in je omgeving, ook hier in Aalsmeer in de regio, om daar meer zicht op te krijgen. Want dan weet je dat je de juiste vijand aan het bevechten bent. Misschien zegt u, nou, dat is allemaal heel vaag en hoog en zo. Maar in de Bijbel staat dat we de strijd niet hebben te voeren tegen vlees en bloed. Maar we hebben de strijd te voeren tegen geestelijke machten en overheden in de hemelse gewesten. Dat staat heel duidelijk in Efeze beschreven. We hebben de strijd niet tegen mensen, niet tegen vlees en bloed, niet tegen de dingen die we zien om ons heen. Maar we hebben de strijd te voeren op een onzichtbaar terrein. De terrein van de hemelse zaken. Een laatste punt. Er zijn van die dingen die we zo gemakkelijk zingen zonder er echt bij stil te staan. We zingen soms liederen en ja, zonder dat het echt daadwerkelijk doordringt. Kent u het lied? Het vuur dat voor hem uitgaat, verteert zijn sterkste vijanden. Zingen we heel vrolijk mee. Het vuur dat voor hem uitgaat, verteert zijn sterkste vijanden. Hè? Kan zomaar. Zonder dat we beseffen wat we eigenlijk zingen. En dit is wel wat er in de Bijbel staat. Het is letterlijk waar. Als wij met Jezus, achter Jezus aangaan, dan gaat er vuur voor hem uit, wat zijn sterkste vijanden verteert. Er blijft niets van over. Dat is heftig, maar dat is ook iets hoopvols, denk ik. Hij gaat alle kwaad uit de wereld bannen. En nogmaals, dat gaat niet over onze natuurlijke tegenstanders, over onze buurman die we niet mogen, of over iemand die iets slechts doet. Het gaat niet over vlees en bloed, het gaat over de geestelijke machten die aangepakt worden. Jezus laat daar zijn vuur overheen gaan en hij gooit die kwade machten de wereld uit. Als hij voor ons uitgaat, dan zal het vuur voor ons uitgaan. Het vuur wat onze sterkste tegenstanders zal verslinden. Zo was het met Jozua. God zei tegen Jozua, voordat het beloofde land inging, zei hij, ik ga voor je uit en ik stuur horzels voor je uit. En ik stuur machten en krachten en donder en bliksem voor je uit, om al je vijanden voor je uit weg te vagen. Eigenlijk hoef je niet eens de strijd zelf te voeren, want ik voer hem voor je. Dan kom ik terug bij het begin. Ik heb opgeroepen om het voor te bereiden op een bruiloft en op oorlog. Ik heb ontzettend veel over die oorlog gezegd vanmorgen, maar die bruiloft is minstens zo belangrijk. Want deze oorlog kunnen we alleen voeren en winnen vanuit passie voor onze bruidegom. Alleen als we werkelijk die hele diepe liefde en passie koesteren voor Jezus, die ons als bruidegom straks komt trouwen, ja, alleen dan kunnen we de strijd winnen. Hij zal onze vijanden voor ons verslaan. Dus we moeten hem in ons leven erbij uitnodigen. Als we hem lief hebben en ons in ons leven door passie voor hem laten leiden, dan zal hij de strijd voor ons voeren. En dan hoeven we eigenlijk niet eens zelf meer wat te doen. Hij zal ons daarin leiden. Er staat, hij gaat op het witte paard de hemel uitrijden en wij volgen hem. En dat is de volgorde. Als wij in liefde gevallen zijn voor onze heiland, voor Jezus, als we hem lief hebben met al onze kracht en onze hele verstand en ons hart, als we vol vuur voor hem zijn, dan kunnen we niets anders doen dan achter hem uitrijden. Als hij zegt, volg mij, dan zullen we achter hem aangaan. En dan zullen we samen met hem de overwinning behalen over alles wat er in de wereld gebeurt. Nou, ik zou zeggen, vul jezelf met die passie, met die liefde. Zorg ervoor dat je die bruidegom voor ogen houdt. En besef tegelijk gewoon dat er strijd woedt. Dat je de juiste dingen voor ogen houdt. Dat je op het juiste vlak van je leven je energie inzet. En dat je niet allemaal energie gaat verdoen door allerlei schijngevechten. Nou, een heel goed seizoen toegewenst. En lekker trainen, zou ik zeggen.